onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert, het vierde van 19. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit de brief van de apostel Paulus, Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Daarna doen we belijdenis des geloofs en wij zingen van Psalm 22, het 14e vers. We luisteren naar Colossenzen 3, vers 1 tot 17, de 12 artikelen en daarna zingen wij 22, vers 14.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult gij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lief niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin is niet Griek en Jood, besnijden zijn vooruit, barbaren schiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in alle. Zo doet dan aan het als uitverkorene Gods, heilig en beminde, de innerlijke beweging der warmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, terwijl het is de band der volmaaktheid. De vrede Gods heerst in uw harten, tot welk ook gij geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God, den Vader, door hem. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, en nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding der vleesers en een eeuwig leven. Amen.
Op deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mens. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Vraag de Heer om zijn onmisbare zegen. Zo naderen we voor uw heilig en vlekkeloos aangezicht, Heere. Als we met elkaar gaan luisteren naar het onderwijs van de catechismus, als het gaat over de waarachtige bekering. En wij bidden u of gij ons de verlichtende werking van de Heilige Geest wil schenken. Allereerst als uw dienaar, om dat onderwijs te mogen geven. Maar ook wij als gemeente. En dat wij mogen gevoelen dat gij ons vanuit uw woord wilt leren en onderwijzen in de weg der zaligheid. Want we hebben allen dat nodig. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Heren, met minder kunnen wij niet doen. En wij bidden u of gij de schijnchristen wilt ontmaskeren. Of gij toch uit liefde wilt waarschuwen tegen een schijnbekering. En dat wij ook duidelijk zullen horen waarin het onderscheid ligt. En wij bidden u voor degene die worstelen om de bekering, omdat zij de bekering nog niet kennen. Of gij hem wilt verhoren uit genade. En de genade van de waarachtige bekering wilt schenken. En wij bidden u voor hen die aanvankelijk deze dagelijkse bekering kennen omdat zij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En dan weet u hoe het met hen gesteld is. En wij bidden u voor hen, of gij toch uit genade hen wilt helpen om te leren wat het is om die oude mens te doden en op te staan tot een nieuw leven. En dat niet in eigen kracht, niet als een nieuwe werkheiligheid en niet als een nieuwe wet, maar als een vrucht die voortvloeit uit de ware wijnstok, uit u, Heere Jezus. Opdat wij verstaan mogen wat het is om ons vlees te kruisigen en op te staan. Maar we verstaan mogen wat het is om te leven bij die gekruisigde Christus. Om te zien dat ons vlees daar hangt. En om te zien dat onze oude mens daar begraven is. En dat door een waar geloof. Maar ook om te verstaan wat het is dat onze nieuwe mens opgestaan is. Doordat gij opgestaan bent, Heere Jezus, en dat gij intrek neemt in het hart van allen die u vrezen, om daar die nieuwe mens op te richten die geschapen is naar het evenbeeld Gods, om zo hersteld te mogen worden tot de oorspronkelijke staat waarin u de mens geschapen hebt, opdat wij weer in een volkomen kennis en gerechtigheid en heiligheid voor uw aangezicht zouden leven, om straks bij de dood de oude mens af te leggen en u volkomen te mogen dienen en te mogen vrezen. En wij bidden en smeken van u, geef toch dat dat hemelleven beoefend mag worden. U hebt het ook gezegd in uw woord, dat onze wandel in de hemel dient te zijn. En juist daardoor worden er ook getrokken. Wilt gij met de jaloersmakende genade werken in ons midden, omdat de onbekeerden dat zouden gaan zoeken. Ja, wilt gij hen zoekende maken, o Heere. Bewaar ons ervoor dat onze godsdienst blijft steken in een buitenkant godsdienst, wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid, wat ons op zich misschien wel een netjes leven geeft, hier aan deze zijde van het graf, en enige bescherming geeft, maar wat geen waarde heeft voor de eeuwigheid en voor onze arme ziel. Daarom smeken we van u, geef ontdekkend licht in ons alle leven. Of we nu wel bekeerd zijn of niet bekeerd zijn, we hebben dat zo nodig. Want ook in het leven van degene die u vrezen, kan er zo'n verachtering zijn in de genade. En wij bidden u daar ook om, of gij dat weg wil nemen, en of gij hen opnieuw weer de geest der genade en der gebeden wil schenken, de geest van de waarachtige bekering tot u. Heere, wij bidden u of gij zo ook het werk in uw koninkrijk wil zegenen in het midden van onze gemeente. Bewaar ons toch voor afval. Bewaar ons voor wereldgelijkvormigheid. We bidden u voor degenen die dwalen. Breng ze terug op het rechte spoor. Heere, gedenk ook aan hen die bijzondere zorgen en noden hebben. Stille kruisen die gedragen worden. Van verdriet, van spanning. Wij bidden u voor degenen die psychisch zwak zijn. Sterk ze toch. En wilt gij ze vasthouden. Voor hen die lichamelijk veel pijn hebben. En dat dagelijks ondervinden en daar zo mee bezig gehouden worden. Wilt u hen verlichten en uw heilige geest schenken en bezoeken met uw heil. We bidden u of gij ook daar wil zijn waar spanningen zijn in huwelijken. O, ontfermt u zich toch over hen. In het bijzonder hen die in de steek gelaten zijn. O Heere, wilt gij toch hen genadig zijn en hen vertroosten. En wilt gij bekering schenken. O, wij bidden u of gij ook wilt zijn met jongeren die niet meer naar de kerk gaan. En die met een gedoopt voorhoofd deze dag gebruiken om naar het strand te gaan. Of op andere manier hun tijd te verdrijven. Heere, bekeer ze toch. En breng ze toch terug. Spreek toch in hun geweten. En wilt u de tranen van moeder en de gebeden van vader toch verhoren. Heere, geef vrijmoedigheid om op een tactvolle wijze en een liefdevolle wijze te waarschuwen. Heere, wij bidden u voor het werk der zending en der evangelisatie. Zegen het in het bijzonder het werk van onze broeder van Luttinghuizen. Help hem toch en geef hem vrucht op zijn arbeid. We bidden u voor het evangelisatiewerk onder de Joden, bekeer ze toch tot u. Gedenk deze wereld, ontfermt u zich over de groten der aarde, die belangrijke beslissingen moeten nemen. Ontfermt u zich over onze overheid, ons koninklijk huis en onze burgemeester. Ook in zijn bijzondere omstandigheden, sterk hem ook als weduwnaar. Wilt u hem vertroosten en help ze in het regeren van ons land en volk. Heere, denk in het bijzonder aan hen die uw getuigenis begeren door te geven. U weet hoe er aan geschud wordt. En daarom geef dat ze bij het woord mogen blijven. En dat ze een getuigenis mogen geven. We bidden u of gij de duivel wil schelden dat hij geen vat op ons zal krijgen. En wilt u genadig al onze ongerechtigheden vergeven die vele zijn. In het dierbare bloed van de Heer Jezus. En heilig ons, geef dat we een heilig volk mogen worden. En dat uit genade alleen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de predik in Psalm 144, vers 1, 2 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. 1, 2 en 7 van 144. Dan zingen we straks na het amen van de prediking, Psalm 51, vers 7. Dat is wanneer David opnieuw weer tot bekering komt. Dan heeft hij weer een dieper inzicht gekregen wat nu eigenlijk de bekering is. En daarom is het ook zijn hartelijke begeerte dat hij hier zingt: dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. O God, gij God mijns heils, vergeef mijn schuld, mijn bloedschuld toch, hoe billig ook te doemen. Dan zal mijn mond met zangstof weer vervuld uw heilig recht, gepaard met goedheid roemen. Het zevende vers van Psalm 51. Gemeente, jongens en meisjes, er was een keer een veldoverste die de opdracht kreeg om op te trekken tegen een vijandig leger. En zo troffen ze elkaar aan in het veld. En hij wist het voor elkaar te krijgen om het vijandige leger te verslaan in het veld, zodat het vijandige leger zich terug moest trekken. En wat deed het vijandige leger? Ze trokken zich terug in hun bastion, in hun kasteel. En dat kasteel, dat bleek een onneembare vesting te zijn, zodat die veldoverste de conclusie moest trekken dat hij ten diepste nog geen centimeter opgeschoten was, nu hij de vijand in het veld verslagen had, maar dat zij zich teruggetrokken hadden in een onneembare vesting. En zo is het ook eigenlijk, gemeente, wanneer een dominee gaat preken tegen de zonde. Vorige week hebben wij dat gehoord, naar aanleiding van vraag en antwoord 86, en toen hebben wij gehoord: wie er absoluut het koninkrijk Gods niet binnenkomen, en dan worden er een aantal concrete zonden genoemd. En stel u nu eens voor dat u zich dat aangetrokken hebt en dat u gezegd hebt van: ja, dan moet er toch wel het een en ander gaan veranderen in mijn leven. En dat u tot het besluit bent gekomen om, ja, daaraan toe te geven wat de dominee gezegd heeft, om te waarschuwen tegen onkuisheid en tegen gierigheid en tegen dronkenschap en noem maar op. En dat je je concreet daarvan bekeert, daar heb je het woord bekering, dus van een bepaalde concrete daad. En dat die dominee dan zou denken: mijn gemeente knapt aardig op. En je komt in gezinnen en je hoort van jongeren en van ouderen dat er bepaalde maatregelen getroffen zijn. En ja, dat je als gemeente moet zeggen: nou, en als dominee, uitwendig knappen we aardig op. We hebben toch al heel wat gewonnen. Maar dat je je ondertussen terugtrekt in een onneembare vesting. Want zo is een mens. En dat je tot de conclusie moet trekken: we zijn eigenlijk nog geen centimeter opgeschoten. En wat bedoel ik daarmee te zeggen, gemeente? Als het gaat om de waarachtige bekering, dan moeten wij niet de vergissing maken dat dat een zaak is van een aantal uitwendige maatregelen die dan getroffen worden. Ja, maar zegt iemand: dominee, dan doe je toch al een stapje in de goede richting. Maar probeer u het maar. En misschien hebt u het wel geprobeerd. Maar de praktijk leert dit: wanneer ik stop met een zondige gewoonte. En zeg maar niet dat u dat niet kunt. Want dat is een smoesje. Maar als ik stop met een bepaalde zondige gewoonte, dan zul je zien dat de begeerte naar die zonde des te sterker gevoeld wordt in je hart. Dan moet je de conclusie trekken en zeggen van: jongen, jongen, wat heb ik toch zin in? En vul het dan maar in. Kijk, en dan raken we precies de ader waar het om gaat. Kijk, daar zit het hem op vast. Het gaat in de waarachtige bekering altijd om het hart. Om de binnenkant. Om van daaruit bekeerd te worden. Het gaat erom dat de wortel der zaak in je gelegd wordt. Daar gaat het om, in de waarachtige bekering. Want dat is juist een kenmerk van het schijngeloof en de schijnbekering. Dat iemand van buiten zich kan opknappen en bepaalde zonden zijn de deur uit kan doen, maar dan toch ten diepste nog liefde heeft tot die zonde. En dat hij, als hij eerlijk moet zijn, dat die liefde nog niet, en nu komt het, gedood is. Want daar gaat het om in de waarachtige bekering. Het gaat erom dat ik de doodsteek krijg. Ik, mijn oude natuur. En dat een nieuwe mens in mij opstaat. En daarom is het ook goed om te luisteren naar de waarachtige bekering. Daar vraagt de catechismus om. Niet zonder meer de bekering, maar de waarachtige bekering. In onderscheid ook van de schijnbekering. Twee gedachten. We staan allereerst stil bij het Bijbelse spreken over de bekering. En ten tweede de twee delen in de bekering. Dus de waarachtige bekering, het Bijbelse spreken over de bekering. Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk over bekering? Dat is onze eerste gedachte. En toen ik naar Israël ging, moest ik natuurlijk het vliegtuig instappen. En dan word je ergens geplaatst. En toen werd ik geplaatst naast een Jood. Hij was ook echt gekleed als een strenge orthodoxe Jood. En dat vond ik direct al interessant natuurlijk. Ik denk, dan kan ik, want ja, je moet toch 4 uur vliegen, een praatje met hem maken. En hij pakte al gauw een boek met allerlei Hebreeuwse zinnen. Dat kon ik zo op een afstandje zien. En toen vroeg ik aan hem waar hij mee bezig was. En toen bleek hij bezig te zijn met het Hebreeuwse woord Yeshuva. En dat woord, dat betekent bekering. En ik dacht, nu heb ik gelijk een goed aanknopingspunt om met hem te spreken over wat bekering is. Dus ik zei tegen hem, ja, wij moeten terugkeren tot God. Toen zei hij direct daarachteraan, ja, terugkeren naar het land. En we kregen daar een gesprek over en hij beweerde dat bekering in het Oude Testament allereerst bedoelde de terugkeer naar het land. Niet zozeer de terugkeer naar God. Maar is dat ook zo? Kijk, wij zijn nuchter genoeg om direct te zeggen, nee, natuurlijk niet. Wij zijn trouwens ook helemaal geen Joden, dus we hoeven ook niet terug te keren naar het land. Maar als zo'n orthodoxe Jood zo verstrikt is in dat woord bekering, dat hij de gedachte heeft, als ik maar ooit een keer terugkeer naar het land, dan ben ik bekeerd. Nog een voorbeeldje, hoe je kunt vergissen in het woord bekering. Toen ik in Werkendam stond, toen werd ik een keer gebeld door een vrijgemaakte dominee, die wilde met mij naar een conferentie toe. En toen zei die vrijgemaakte dominee tegen mij, ja, want ik vind ook dat mijn gemeente bekeerd moet worden. Ja, dan ben je stil aan de andere kant van de telefoon, want dat zijn vertrouwelijke klanken. Maar dan moet je doorspreken. Dus ik zei ook, van wat bedoelt u dan? Nou, kijk, als ik een gemeentelid heb die verslaafd is aan de drank, dan moet hij bekeerd worden van de drank. En dan tot een fatsoenlijk leven. Een leven dat je niet meer aan de drank verslaafd bent. Natuurlijk, dat is in iemand te prijzen wanneer dat gebeurt. Maar toen zei ik ook tegen hem, ik zeg, Maar dat is toch niet het wezen van de bekering? Wat is het wezen van de bekering? Volgens de Bijbel, volgens het Oude Testament, volgens het Nieuwe Testament, dat is een terugkeer tot God. De bekering tot God, daar gaat het om. Ik zal u dat bewijzen aan de hand van 1 Samuel 7 vers 3, als Samuel daar spreekt over de bekering. U kent die geschiedenis, Samuel is nog maar net richter. De Filistijnen komen in aantocht. Het volk is bevreesd. En wat zegt dan Samuel? Indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg. En richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. En dan zien wij ook dat Samuel hier het volk onderwijst wat de bekering is, namelijk zich met het hart richten tot de levende God. Dat is de bekering. En dan zullen ze ook de vreemde goden wegdoen. Dan is het niet alleen maar een zaak van de buitenkant, maar juist van binnenuit. En telkens kom je dat weer tegen als het gaat om de bekering in het Oude Testament. Kijk, gemeente, misschien is het wel zo dat u denkt, als ik dit een keer meemaak en als ik dat een keer meemaak, dan denk ik dat ik wel tot bekering kom. Maar u moet niet denken dat God nou de gerichten zozeer gebruikt om een mens tot bekering te brengen. Die kunnen wel meewerken, daar kom ik straks op terug. Maar de Heere bekeert door de liefde. Door de trekkende liefde Gods in het hart uit te storten. Zodat je bedorven wordt voor de wereld en voor de zonde. En dat je een liefdesbetrekking krijgt tot God en tot zijn heilige kostelijke dienstgemeente. En dat wordt dan ook het motief van de bekering. Wat is het motief? Wat is de motivatie van de bekering, van de waarachtige bekering? Het motief daarvan is dat ik weer terug mag keren tot God. En dat ik in de gemeenschap teruggebracht word met God. En als je dan zo doorbladert in het Oude Testament, dan zie je dat er bij de latere profeten twee nieuwe elementen worden toegevoegd bij de bekering. Ik zei al, bij Samuel concentreerde het zich vooral ook met het wegdoen van de vreemde goden en zich bekeren tot God. Maar bij de latere profeten zie je dat de bekering ook te maken heeft met de komst van de Messias, die God beloofd heeft. En dat God daadwerkelijk ook zijn volk zal genezen. Keer weer, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Dus het Oude Testament benadrukt ook op dat de bekering te maken heeft met de komst van de Messias en de innerlijke bekering van de zondekwaal. En als je dan de ware profeten vergelijkt met de valse profeten, dan valt het altijd weer op dat die valse profeten niet oproepen tot bekering, maar dat die valse profeten het volk juist stijgen in het kwaad. Maar de ware profeten die roepen op tot bekering met het oog op de heilstijd, om te komen tot waarachtige schuldbelijdenis en verootmoediging voor het aangezicht van de Heere. En ze zijn zich wel degelijk bewust dat die bekering een gave Gods is. Denk aan dat bekende gebed van Jeremia: Heere, bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Dus het Bijbelse spreken over de bekering in het Oude Testament. Terugkeer tot God. Het wegdoen van de vreemde goden. Het gericht zijn op de komst van de Messias. En de innerlijke genezing van de zonde kwaad. Het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament treffen wij twee grondwoorden aan die allebei vertaald worden met bekering, metanoia en epistrophe. En de beide woorden betekenen eigenlijk zich bekeren. Zoals je dat bijvoorbeeld ook in die drie gelijkenissen aantreft. Dat er blijdschap is voor het aangezicht van de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Het is dus zo dat als de genade van de bekering dus in het hart komt, dan gaat iemand zich bekeren. Dan gaat iemand anders denken. Dan gaat hij ook daadwerkelijk dat tonen, dat hij berouw heeft over zijn ongerechtigheden. Dan gaat hij ook tonen in zijn leven dat die bekering echt noodzakelijk is. Dan wendt hij zich tot God. En dan wendt hij zich tot Christus. Om vergeving van zonden te mogen ontvangen. Dat was ook het doel van de boeteprediking van Johannes de Doper. Johannes de Doper die sluit aan bij de gedachte van het Oude Testament als het gaat om de bekering. En de oproep tot bekering komt dan ook tot alle mensen. Daar wordt niemand van uitgezonderd, gemeente. Alle mensen zijn geroepen zich te bekeren tot God. Dus u ook. Dus jij ook, jongen. Dat is Gods roeping. Bekeer. Omdat alle mensen van God afgevallen zijn. En alle mensen schepselen van God zijn. En in de waarachtige bekering wordt er verwachting gewekt. Verwachting met betrekking tot Gods genade. En dat zie je ook telkens weer terug in het Nieuwe Testament. De bekering is dus niet dat je een vroom jongetje wordt. En dat je een keurig net meisje wordt. Op zich, begrijp je wat ik bedoel? Laat er geen misverstand zijn. Daar gaat het niet om, om in de bekering. Een soort net moralistisch leven leiden. Zodat je straks tegen God kunt zeggen: wat hebt u met eerbied gesproken op mij tegen? Ik ben altijd zo netjes geweest. Nee, gemeente. Bekering heeft te maken: wie ben ik voor het aangezicht van God. God die dwars door me heen kijkt. Bekering heeft alles te maken met de drie-enige God. De Vader als de gever van de waarachtige bekering. En de Zoon als de prediker van de waarachtige bekering. En ook het geheim van de waarachtige bekering. Daar hoop ik straks wel wat meer over te zeggen, hoor. En de Heilige Geest als de auteur van de waarachtige bekering. Ja, gemeente, de bekering zelf wordt echter niet gewerkt en gevoeld zonder zicht te hebben op Gods ontferming. Dat moet u ook goed onthouden. Nou zeg ik nog een keer. De waarachtige bekering wordt niet gewerkt zonder zicht te hebben op Gods ontferming. Want als God die bekerende genade gaat geven in je hart, dan zal er schrik en verbazing zijn en ontzetting over wie ik ben voor het heilig
recht van God, voor het aangezicht van God, omdat hij mij ontdekt aan mijn toestand buiten God en buiten Christus. Maar toch ontstaat er niet een soort paniek. Toch ontstaat er niet een soort wanhoop. Dat is het wonderlijke ervan. Omdat God die waarachtige bekering gaat werken vanuit zijn eeuwige ontferming. Vanuit zijn eeuwige liefde. En daarom er ontstaat niet een paniek en een soort wanhoop, maar er ontstaat een trekking. Je krijgt in je leven voor het eerst echt er zin in om bekeerd te worden. En daarom ga je bidden en smeken om die bekering. Daarom zal die bekering, ik zeg het nog een keer, nooit gewerkt worden en nooit gevoeld worden buiten de ontferming Gods. Het gaat in het Nieuwe Testament altijd om een positieve uitwerking van de bekering. Ursinus die zegt in zijn verklaring het volgende erover. Hij gaat in op de vraag, wat zijn de oorzaken van de bekering? En hij wijst erop dat de Heilige Geest met name de werkmeester is van de waarachtige bekering. En bid daar ook om. O Heilige Geest, wilt gij toch in mijn hart gaan werken? Want ik ben nog onbekeerd. En de heiligen die reeds aanvankelijk bekeerd zijn, die begeren ook door God bekeerd te worden. Zij bidden dan ook dagelijks, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Het is namelijk zo dat Christus gegeven is, zo zegt Handelingen 5, tot een vorst en een zaligmaker om Israël te geven. Bekering en vergeving der zonden. En daaruit blijkt dat Christus God is. Om Israël dat te geven, om Barendrecht, om u, om jou dat te geven. En wat zijn dan de middelen die de Heere daartoe gebruikt voor die waarachtige bekering? Ursinus die zegt, daar zijn drie middelen. 1, dat is de wet. 2, dat is de verkondiging van het evangelie. En 3, dat is opnieuw de wet. En dan horen wij daar in de volgorde van onze catechismus. Bij nummertje 1 hoor je de wet in het stuk der ellende. Om je te ontdekken aan je zonde en schuld. En plaats te maken voor Christus. En 2, het evangelie. Dat is dat je een verlosser nodig hebt. En 3, opnieuw de wet. Dat heeft alles te maken met de dagelijkse bekering. Dus dat zijn de middelen. Heel eenvoudig. Kun je makkelijk onthouden. De wet, het evangelie en nog een keer de wet. Want dan kom je weer bij het evangelie terecht hoor. En wat is dan het instrument, zo vraagt Ursinus. Waardoor iemand tot bekering komt. Ursinus zegt dat is het geloof. Dat is het waarzaligmakend geloof. Dat waarzaligmakend geloof, dat komt uit in de liefde. De liefde werkt dat geloof, maar het is tegelijkertijd ook de uiting van het ware geloof. De liefde tot God. Zonder het ware geloof zal de waarachtige bekering niet echt zijn, gemeente. Want dat ware geloof, dat is het instrument waardoor ik verenigd word met de drie-enige God. Dat is de bron van de bekering. Dat moet u proberen te onthouden, gemeente. En dan kom je automatisch eigenlijk bij dat woord uit Hebreeën 11 vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Dat hij is. En jonge mensen, probeer dat nou eens vast te houden. Dat je dat gaat geloven, dat hij is, dat hij echt bestaat, dat hij de levende God is, met wie ik van doen heb. En dat die God mij zoekt te behouden. Want er staat, en hij is een beloner dergene die hem zoekt. Uit genade. Dat je hem gaat zoeken. En dan zijn er naast de middelen en het instrument een aantal meewerkende oorzaken, zo zegt Ursinus, die de bekering kunnen bevorderen. Dat zijn moeite, kastijdingen, beproevingen, maar ook wel zegeningen, o gemeente, die kunnen de bekering bevorderen. En dan tenslotte nog bij mijn eerste gedachte nog steeds, wat gebeurt er dan? Je kunt de waarachtige bekering, zoals onze catechismus die in zondag 33 bedoelt, vergelijken met de renovatie van een oude boerderij. Dat is in sommige gedachten een ideaal, om nog eens een oude vervallen boerderij te kopen. En als je dan zo'n boerderij gaat renoveren en je ziet die prachtige oude balken, dan zeg je misschien wel, die oude balken die moeten wel behouden blijven. Maar als je die oude balken gaat bestuderen, dan zie je dat er houtworm in zit. En dan denk je, ja, dat moet ik toch wel aanpakken. Zonder dat het karakter van die balken verloren gaat. En ook die oude steentjes van die boerderij, die moet ik ook bewaren. Ik ga natuurlijk niet die boerderij afbreken en met nieuw gebakken stenen opbouwen. Die oude stenen moeten we zuinig op zijn. Kijk, en zo doet God ook met de waarachtige bekering. Hij treft ons aan in onze diepe verlorenheid. Hij treft een ravage aan. Maar hij treft wel een mens aan. Een mens door God geschapen. Die door de zonde helemaal verworden is. En dan gaat hij dat vernieuwen, renoveren. Bijvoorbeeld dat verstand wat je hebt gekregen van de Heer. Dat gaat hij niet uitschakelen in de waarachtige bekering. Maar dat gaat hij juist vernieuwen. Dat gaat hij verlichten. Dat verstand bevindt zich in een diepe duisternis van onkunde. Al heb je theologie gestudeerd, gemeente, maar je hebt totaal geen rechte godskennis zonder de wedergeboorte. Daarom in de wedergeboorte gaat hij dat verstand verlichten, zodat hij verstand krijgt van God en goddelijke zaken. En wat denkt u van de wil? Die wil die hij aantreft, ach, die wil die is totaal vijandig geworden. En die wil niet. Je wil ten diepste niet bekeerd worden. Een mens wil wel vroom worden, hoor. Echt waar, hoor. Zeker wanneer het hem uitkomt. Je moet maar eens opletten. Moeders zeggen wel eens, dominee, als die jongen van mij nou eens een net meisje zou krijgen, dan zou hij misschien wel opknappen. En jawel, tjonge jongen, ik hoorde het pas geleden nog. Ja, verkeering gekregen met een net meisje. En opeens ging hij een overhemd dragen naar de kerk. Terwijl zijn moeder al zo vaak gezegd had van, jongen, trek toch een overhemd aan, dat staat veel netter. En nou ja, ja, dat meisje wil graag hebben dat ik een overhemd aantrek. Ja. Als het je maar uitkomt, hè. Maar van binnen is een mens een vijand van de bekering. Want dat betekent dat ik van de troon af moet. En God erop. En daarom gaat hij de mens ervoor inwinnen. En dat doet hij door de wil aan te pakken. Te renoveren. Te vernieuwen. Die wil. Zodat je daadwerkelijk gaat wil. Hij stort nieuwe hoedanigheden in, zegt onze Dordtse leerregels, om bekeerd te worden. Ja, hij werkt in het hart, het centrum, waar de beslissingen van de mens vallen. Hij gaat dat hart vernieuwen. Hij maakt het oprecht en gehoorzaam. Om dat hoogste doel te gaan bereiken, namelijk de waarachtige bekering tot God. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De twee delen in de bekering. En dan komen we bij onze catechismusgemeente. Uit hoeveel stukken bestaat die waarachtige bekering dan? Die bestaat uit twee stukken. Namelijk de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En dat moeten we niet zo lezen alsof dat chronologisch bedoeld is. Dat je eerst dus de afsterving van de oude mens zou meemaken een lange tijd in je leven. En dat dat op een gegeven moment afgerond wordt. En dat daarna dan de opstanding van de nieuwe mens gaat beginnen. Nee, dat is een gelijktijdigheid in de waarachtige bekering. En dat is ook een groeiproces dat op en neer gaat. Het gaat hier dus over Gods kinderen. Het gaat hier over degenen die alreeds wederom geboren zijn. Die de eerste bekering in hun leven meegemaakt hebben. En daar gaat de Heere dan door zijn lieve geest dat proces van die waarachtige bekering mee beginnen. Dat is een groeiproces dat op en neer gaat, zei ik. Daar kunnen Gods kinderen in verachteren. Daar kunnen Gods kinderen in verdiepen. Daar kunnen Gods kinderen ook in opwassen. Daar kan ook weer een knak krijgen, maar het zal nooit en te nimmer ophouden. Het zal nooit meer gedood kunnen worden. Dat is een proces dat duurt tot aan je dood als het gaat om de afsterving van de oude mens. Want dan legt hij dat goddeloos bestaan eindelijk af. En dan zal hij volkomen hersteld zijn naar die nieuwe mens. Dat is Christus, gemeente. En laten we dan eens luisteren naar de uitleg van onze catechismus. De afsterving van de oude mens, zo zegt de catechismus, dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Het gaat hier dus om een kind van God. Het gaat hier over iemand die wederom geboren is, die ingelijfd is in de ware wijnstok door een waar geloof. En die uit hem die levenssappen ontvangt. En dan begint dat leven van dat sterven van de oude mens en het haten en vlieden van de zonde. De oude natuur die vijandig staat tegenover God, die krijgt een doodsteek. Hij is niet langer meer een onneembare vesting. De Heere is in zijn leven gekomen en de Heere heeft hem door de liefde gedood. Hij heeft een liefdessteek ontvangen in zijn ziel, waardoor hij bedorven wordt voor de wereld en voor de zonde. En hij voelt ook dat hij er ten volle bij betrokken is. Het gaat door hem heen, gemeente. En hij neemt de eis van de waarachtige bekering o zo serieus. Hij gaat daadwerkelijk ook strijden tegen die oude boze natuur. Hij voelt dat de begeerlijkheden van zijn oude mens strijden tegen zijn ziel. En hij neemt het ter harte dat dit gekruisigd moet worden. Hij voelt in zijn leven dat dat een langzame dood gaat worden in de heilige oorlog. Hij voelt de kracht van die oude mens. De genade, zegt Paulus, maakt de zonde namelijk levend. Ach, uitwendig. Dan heeft hij alles al gedaan om de zonde uit zijn leven te doen. Maar dat inwendige werk, Die inwendige strijd, dat wordt hem tot smart. Daarom staat er ook een hartelijk leedwezen. Weer dat woordje hart erin. Een hartelijke droefheid over de zonde. Hij slaat wat een keren op zijn borst. En hij knijpt zijn ogen wat een keren dicht. En hij zoekt de afzondering. En hij roept wat ach en och naar de hemel. En zegt, was ik toch eens een keertje anders. O, daar gaat hij onder gebukt, geliefden. In de binnenkamer voor God. Niet dat hij dat nou zo uitstraalt naar buiten toe. Want dat is een strijd van binnen. Dat is een droefheid naar binnen, gemeente. En hij gaat vooral ook zien dat hij nou tegen zijn schepper gezondigd heeft. Dat hij hem nou naar de kroon gestoten heeft. Dat hij al zijn gaven, als hij jong is geweest en hij komt jong tot zijn bekering, in dienst gesteld heeft van de zonde. En zijn schepper heeft veracht. En als hij ouder is, dan schaamt hij zich dat hij zoveel jaren onbekeerd over de aarde gegaan is. En zo onverschillig in de kerk zat te slapen. Ach, hij krijgt zijn leven terug, gemeente, dat hij nou tegen een goeddoend God gezondigd heeft. Want de Heere laat hem ook zien dat de Heer hem gespaard en gedragen heeft en verzorgd heeft tot nu toe. Dat hij niet gedood is op de een of andere manier, maar dat hij in leven bleef omdat God het oog op hem hield. Omdat dat uur van Gods welbehagen zou aanbreken, dat hij tot waarachtige bekering komt. En als hij dan iets mag zien van de openbaring van Christus aan zijn ziel, en hij mag iets zien van wie de zonde der gerechtigheid is, dan gaat die zondekennis nog meer verdiept worden. Want dan gaat hij zien dat hij nou die lieve borg en zaligmaker doorstoken heeft. Dat die wonden aangebracht zijn door zijn ongerechtigheden. Juist ook wat een van de ouderlingen nog zei vanmorgen. Door de zonne der gerechtigheid komt openbaar wie ik ben, gemeente. Hoe langer, hoe meer. Een hartelijk leedwezen dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb. En dat ik die zaligmaker ook versmaad heb, gemeente. En daarom zegt de catechismus ook dat het direct ook gepaard gaat met een haten en een vlieden van de zonde. Dat is erbij vandaan vluchten. Je krijgt met recht een walging aan jezelf. Je hebt een hekel aan jezelf, gemeente. En je gaat erbij vandaan vluchten. Je zou wel voor een ogenblik jezelf weer eens kwijt willen raken. Want oh, dat goddeloze bestaan. Luther noemt het een zak met maden die ik elke dag meedraag. De stank van je goddeloos bestaan, gemeente. En wat is het geheim daarvan? Dat je dat gevoel hebt. Het geheim is de waarachtige bekering. Dan is de waarachtige bekering aan het werk in je ziel. Want die waarachtige bekering, die wil niet anders dan dat die oude mens gedood wordt. Dat die verdwijnt. En hoe komt dat openbaar? Dat komt openbaar in de tere vrezen des Heren. Want hij krijgt een gevoel in hem, en dat is de tere vrezen des Heren, wat God nou behaagt en wat God niet behaagt. Dat hoeft hem niemand te vertellen. Want er staat in de Bijbel dat God namelijk zijn wet in het binnenste schrijft. Op de vlezen tafelen des harten. Daarom gaat die wet ook functioneren, niet alleen als een eis, maar ook als een belofte. Die wet die gaat hoe langer hoe meer mij blootleggen en analyseren. Die wet is de wet in de hand van Christus, gemeente. Zoals een wijs chirurg gaat snijden in het vlees om de wond bloot te leggen, zo gaat Christus ook hoe langer hoe meer mij ontdekken en mij laten zien hoe diep ik gevallen ben. Daarom zal dat ook verdieping geven, dat hij zijn staat waarin hij gekomen is door zijn diepe val in Adam, hoe langer hoe meer gaat inleven en gaat beleven. En dat is door de tere vrezen des Heren en de toepassing, gemeente, van de kruisverdiensten van Christus. Want, ja, misschien zegt u, ja, de kruisverdiensten van Christus zijn toch alleen maar bedoeld tot vergeving van zonden. Maar dan vergist u zich. Die zijn ook bedoeld tot doding van de zonde. Want hij komt er namelijk achter dat hij zelf niet ene zonde kan doden. Kijk, en dat is het wezen van de waarachtige bekering. Daarin onderscheidt hij zich ook van de werkheiligen, van de naamchristen, van de schijngelovigen. Die is constant aan het werk met de buitenkant, want hij wil gezien worden van de mensen. Hij wil ervoor doorgaan dat hij bekeerd is. En wat zijn binnenwerk betreft, ja, dan probeert hij soms wel eens wat vanuit een stuk discipline, maar hij leeft niet uit de bron. Hij verstaat niet wat het is om zijn goddeloos bestaan door een waar geloof bij het kruis te brengen. Wij zien dat zo treffend in de heilige oorlog van John Bunyan. Als dan Stadmensiel de opdracht krijgt om de overgebleven verdorvenheden van het hart gevangen te nemen. Wat moeten ze dan doen? Dan moeten ze die brengen bij het kruis. Enerzijds is het waar dat ze met Christus gekruisigd zijn. En anderzijds moeten ze leren om geoefend te worden hun goddeloos bestaan te kruisigen bij hem. Alleen in het vlees van Christus, geliefden, ligt het medicijn om daadwerkelijk de doding van mijn goddeloos bestaan te ontvangen. Ik kan vanuit mezelf niet ene zonde eronder krijgen. En dan gaan Gods kinderen juist leren hoe langer, hoe meer ze ontdekt worden aan zichzelf. En soms gebruikt de Heere daar wel eens een diepe val voor. De Heere bewaar ze ervoor. Want het is niet zozeer tot jaloersmaking als een kind van God diep valt. Maar als een kind van God verachterd in de genade en weinig in de binnenkamer meer te vinden is en weinig werk des geloofs maakt van de doding van zijn goddeloos bestaan, dan kan het wel eens zijn dat God het zo leidt dat hij zo'n kind van God eens plat op zijn neus laat vallen, zodat hij diep valt en in zijn schande terechtkomt. En dat hij weer opgericht moet worden door Gods genade. De Heere bewaar onze ervoor, gemeente. Nee, we hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om waarachtig bekeerd te worden, om die bekerende genade in ons leven daadwerkelijk te ontvangen, te bezitten. En dan gaan we naar het tweede deel van de bekering. Dat verdient net zoveel aandacht, gemeente. De opstanding des nieuwe mens. Want er staat, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dat is het andere deel. Dat is de nieuwe mens die door God erin gelegd wordt. In het uur van de wedergeboorte wordt hij geboren als een baby, als een kleintje. Maar wel compleet, net zoals een mens compleet is. Wanneer hij als een baby geboren wordt, zo is het ook met die nieuwe mens. Het is eigenlijk ten diepste Christus in de ziel. Ik leef niet meer, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. En dan begint die nieuwe mens ook op te wassen. Hier wordt gezegd op te staan, de opstanding van de nieuwe mens. Dat is Christus en zijn heerschappij in de ziel. Ware dat er niet, zo zou hij enkel oude mens zijn. Ware dat er niet, gemeente, dan zou misschien die oude mens wel langzamerhand sterven en dan zou hij verdwijnen bij het graf, maar dan had hij daarna totaal niets. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wanneer Christus geboren wordt in de zielgemeente. En dat de heerschappij van Christus daadwerkelijk zich gaat openbaren. Want dat is het wonderlijke, dat die nieuwe mens uiteindelijk zal winnen. En uiteindelijk zal overblijven, gemeente, de kracht zijner opstanding. Want dan wordt die geloofsvereniging gelegd met de bron. In Christus wordt hij in God gelegd. Want Christus openbaart God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in de ziel. Een drie-enige God. Paulus zegt ook tegen de gemeente van Efeze: Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel met Christus. Van de zijde van Christus is dat al volkomen. Maar van de zijde van de christen, van de ware christen, is dat een opwassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Het is wel volmaakt, want de apostel Johannes zegt: ook al wat uit God geboren is, dat zondigt niet. Die nieuwe mens kan dus niet meer zondigen en zal ook nooit zondigen. Zal uiteindelijk triomferen over die oude mens. En wat voel je dan, zegt iemand. Nou, dat zegt onze catechismus heel duidelijk. Een hartelijke vreugde in God. In Christus, door Christus. Daar heb je het. Een hartelijke vreugde in God. In God is al mijn heil mijn eer. Dat legt de Heere erin. God wordt hem alles, gemeente. Hij gaat God zoeken. Hij gaat, ik heb het over die nieuwe mensen. Hij gaat God bedoelen. Hij gaat God eren, die nieuwe mens. Hij gaat van de mens daadwerkelijk een tempel maken van de Heilige Geest. De lofzang klimt uit Sion's zaal, uit het hart van het kind van God. God heeft geen uitwendig gebouw nodig. Echt niet. God die heeft tempeltjes hier op aarde. Dat zijn de kinderen Gods. Daar woont en werkt de Heere. Daar getuigt alles van de heiligheid Gods. Daar getuigt alles van de liefde Gods. Daar getuigt alles van de betrekking tot God. Daar is een uitgaande daad van de ziel tot God. Daar is een roepen, een verlangen naar God, een uitzien naar God. Ja, zoals Adam en Eva uitzagen naar het bezoek van God aan de wind des daags, zo kijkt die nieuwe mens die naar Gods evenbeeld geschapen is weer uit naar God en verlangt naar de gemeenschap met God. Dat maakt ook zijn strijd uit in deze bedeling met de oude mens. In zijn bestaan hier op aarde. Dat hij daarna verlangt als hij de binnenkamer ingaat en als hij de knieën buigt. Als hij naar Gods huis gaat. Als hij op bezoek gaat naar een kind van God. Dan hoopt hij, dan bidt hij, dan verlangt hij naar die gemeenschapsoefening met God. Dat hij God mag leren kennen. Door Christus staat hij. Door de gezalfde des Heren. Dat betekent Christus immers. Door de middelaar. Want buiten de middelaar is God immers een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Zijn ogen worden daarvoor geopend, gemeente. Een hartelijke vreugde in God door Christus. De Heere opent zijn ogen voor het werk des Vaders. Niet alleen in de schepping, maar ook in de herschepping. Dat de Vader nou al zo lief hem en haar gehad heeft. Zo heel persoonlijk. Dat hij zijn zoon naar deze aarde gezonden heeft. De ontsluiting van het evangelie in zijn zielenleven, nadat hij afgesneden is van de oude Adam. Door de wet gestorven is aan zijn eigen ik. En dat het evangelie voor hem opengaat. Dat het advent wordt in zijn ziel. Dat hij een levende verwachting gaat krijgen met betrekking tot hem die in de belofte beloofd is. En dat hij gaat zien dat hij geboren is in een beestenstal. Dat hij daar zijn beeld in gaat zien. Dat daarom Christus daar geboren werd in een beestenstal. Opdat hij in mijn beestenstal geboren zou worden. En dat in mij die weg der zaligheid geopend zou worden. Zodat ik ook te geloven krijg dat het niet alleen voor anderen is, maar dat het ook voor mij is. Dat ik ook zalig kan worden. En dan beginnen die werkzaamheden des geloofs om te vragen, Heere, hoe zal ik zalig worden? Zonder dat ook maar één van uw heilige deugden geschonden wordt. Ja, hij wordt een tempeltje. Zoals in het Oude Testament de tempel ingericht werd. Zo gaat hij onderwijs krijgen, gemeente, in al de attributen van de aardse tempel. En gaat hij van binnen dat ook leren, dat de Heere nou zelf gezorgd heeft dat aan het recht van God voldaan wordt. In de zending van zijn lieve zoon. In de dood van zijn zoon. Dat hij zelf gezorgd heeft voor de prijs. Dat rantsoen. Want ik kan in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dan gaat open die nieuwe mens. En dan krijgt hij een vreugde in. Hij gaat zich verblijden in de Heer. Dat de Heer nou zelf overal voor zorgt. Dat de Heer alles klaar heeft liggen in dat genadeverbond bijvoorbeeld. Een hartelijke vreugde in God door Christus staat hier. En dat komt openbaar in de vrucht. Want dat staat heel duidelijk. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Ik wil dat. Ik wil dat. Een lust. Ik heb daar zin in. Om de Heer te vrezen. Een ernstige liefde om in alle goede werken te leven. Dat dat mijn levenselement is. Echt gemeente. Dat is echt zo. Kijk, en die oude mens die is er ook hoor. Dat is de smart. Die wil wat anders. En dan moet ik ook zeggen, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Echt, jonge mensen, dat is gewoon zo. Dat is een enorme strijd. Een inwendige strijd. Maar dat andere wil ik ook. Kijk, en dat maakt de strijd uit. En dat maakt ook dat de Heer zijn volk zo afhankelijk maakt. Om ervoor te waken. Dat is een heilzaam waken. Dat je bekering niet een soort eigen werk wordt. Want dat is het niet. Maar dat je bekering opkomt uit de bron. Namelijk uit een drieënige God. Uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat Hij zorgt voor die waarachtige bekering. Dat die waarachtige bekering een gave is. Dat Hij die waarachtige bekering gaat uitwerken. Dat komt ook zo duidelijk uit in vraag en antwoord 91. Kort nog eventjes. Als het gaat om die goede werken. Wat zijn dat dan? Alleen als je goed je best doet? Nee, alleen uit een waar geloof. Daar heb je het weer. Alleen door de geloofsvereniging met Christus. Alleen uit de wijnstok. Dan zijn het echte goede werken. Die uit Hem voortkomen. Naar de wet van God. In overeenstemming met de wet van God. En dat komt openbaar. Niet naar eigen goeddunken. Niet naar menselijke inzetting. Ik eindig met het treffende voorbeeld van Job. Daar komt de duivel. Hij bezoekt God. En, zegt God, ik citeer het, hebt gij acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Kijk, en als Gods kinderen dat horen. Een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Dan zeggen ze, dat wil ik ook zijn, Heere. Zo wil ik ook zijn. Net als Job, hebt gij acht geslagen. De Heere die zag daar zijn eigen werk in. De Heere die was daar met eerbied gesproken, trots op. Want hij zag zijn eigen werk schitteren. Een van God geslepen diamant. Een man die zucht. Een vrouw die zucht onder zijn verdorven bestaan. Die roept met Paulus. Wie zal mij verlossen van dat ellendige goddeloze bestaan? Maar tegelijkertijd een man, een vrouw, die zegt ik dank God in Jezus Christus. Amen. Heere, zegen uw woord aan ons hart, door het werk van de Heilige Geest, opdat wij die bekerende genade zouden mogen ontvangen. Heere, heb ook moeder dank voor uw ondersteuning. Ga met ons en gedenk ons en hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus willen. Amen. En onze slotzang is 32e vers van 119. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
priester uit?